Welkom bij Frankrijk, pourquoi pas? De podcast voor iedereen die droomt van verhuizen naar en leven in Frankrijk. Marit Grotenhuis en Gregor Hakkenberg delen hun ervaringen over leven in Frankrijk met elkaar en met jou in wekelijkse afleveringen van maximaal een half uur. Daarin komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals de onroerend goedmarkt, ambtelijke zaken, omgangsvormen, taalkwesties en typisch Franse eigenschappen. Natuurlijk zijn wij niet echt professionele podcastmakers, dus het zal zeker in het begin even behelpen zijn. Maar blijf vooral luisteren, want het wordt vast al maar boeiender. Goedenavond, Marit.
Hoi, goedenavond, Gregor.
Het is dinsdagavond 8 uur, dus weer de tijd voor onze tijd voor de opname van onze podcast.
Ja.
Zoals we gewend zijn, vraag ik je eerst even, hoe was je week? Wat heb je gedaan?
Nou, ik heb eigenlijk wel een hele leuke week gehad, want ik ben eigenlijk heel spontaan op vakantie gegaan.
Oké.
In eigen land.
In eigen land. Ja. Dat betekent naar?
Ik ben naar de Pyreneeën gegaan.
Oké.
Okay. Ja. En ja. Vrienden van mij die hebben daar 2 jeets en 3 safari lodge tenten. Mm. En ik was eigenlijk nog nooit bij ze geweest. En ik had vorige week ineens, kreeg ik het in mijn bol. En ik had zin om even lekker weg te gaan. Dus ik heb ze een berichtje gestuurd. En nou ja, ze zijn nog niet eens open natuurlijk. Het was maart. En dat was geen enkel probleem. Dus ik ben vorige week woensdag ben ik daar heen gereden. Was wel even, het was iets meer dan 6 uur rijden.
Een flink stukje rijden inderdaad.
Ja, maar goed, ja, weet je, ik vind rijden niet erg en zeker niet voor een goed doel. Dus ik ben er lekker naartoe gereden en heerlijke vakantie gehad. Lekker rustig in de natuur en een prachtig plekje. Dus echt heel erg mooi. Dus dat de sneeuw zien liggen op de Pyreneeën. Dus,
ik zag op prachtig. Facebook wel wat foto's langskomen van de honden en wandelingen samen met een vriendin. En lekker uit eten en zo. Nou, heerlijk.
Klopt, ja. Dus echt even lekker genoten van een vakantie in eigen land. Dat vind ik dan altijd wel weer een voordeel. Als je dan hier in Frankrijk een paar uurtjes rijdt, dan ben je gelijk ergens anders.
Ja, nou ja, als je in Nederland 5-6 uur rijdt, ben je ook heel ergens anders.
Ja, trouwens, dat klopt. Maar dan ben je gelijk in een ander land.
Dan ben je gelijk in een ander land. Ja, dan kun je geld gaan wisselen. kun je meteen zien hoe oud we zijn. Ja, als ik geld gaat wisselen, ja. Nou fijn. Maar je hebt in ieder geval, je bent er even lekker uit geweest dus.
Ja, en ik ben gisteren teruggekomen. Dus vandaag weer aan het werk.
Mooi.
Ja, en jij?
Wat heb ik gedaan? Ik heb vooral teksten geschreven voor mijn Nederlandse klanten. Verder heb ik met de hond gewandeld. Ik heb niet zo heel veel bijzondere dingen gedaan hier ter plekke. Wij vervelen ons vooral, heb ik het idee. Ik heb natuurlijk een leuk interview gehad met een campinghouder. Dat in de podcast heb ik online gezet. En druk geweest met sites en dat soort dingen. Maar eigenlijk, nee. Ik zit net zo toevallig op Twitter. Mijn leven is saai. Er gebeurt helemaal niks.
Ervaar ik niet zo, maar...
Ja, gek is, als je in Frankrijk gaat wonen, dan zeggen mensen dat... Oh, lekker, je woont in Frankrijk. En ze staan er niet bij stil dat als je 20 jaar in Frankrijk woont... Ja, dan woon je hier gewoon, weet je. Toen ik vroeger in Huizen woonde, in Noord-Holland... gebeurde het nog wel dat ik uit Amsterdam terug naar huis reed... en dat ik onderweg in Huizen komend dacht... en dan reed je over de oude Bussemerweg... door de wei, tussen de heide en bos door... en dan denk ik, wat wonen we hier toch mooi. Dat heb ik nu ook nog wel eens, dat ik door de wijngaarden rijd... en denk, Frankrijk, prachtig. Maar ja... 95% van de tijd woon je hier natuurlijk gewoon en ben je gewoon aan het werk en doe je boodschappen en is het leven gewoon net zo saai als overal. Maar dat voel jij misschien anders hoor.
Ik wou net zeggen, ik ga me hier niet bij aansluiten. Nee.
Oké, wat je wil.
Nee, ja, ik geniet nog steeds enorm van de dingen die... die Frankrijk te bieden heeft, zeg maar. En daar geniet ik ook heel erg bewust van. Hmm. Dus ja, nee, en dat ja, voor mij, nee, ik vind mijn leven ook niet saai eigenlijk.
Oh, oké, nou ja, ja. Ja, wij zitten hier maar een beetje, weet je, we hebben een galerie en een hond en drie katten waarvan één ziek. Dus je kunt ook eigenlijk nergens heen. Mm-hmm. Dus dat maakt het allemaal toch wel een beetje... En de galerie, ja, die moet toch wel open. En dan zijn er geen, op een moment zijn er geen toeristen, dus het is allemaal, er komt ook niemand binnen.
Nee,
dus dan zit je er maar. Het is toch wel een beetje... Ik ben niet zo heel... ik ben niet echt in een topstemming, zeg maar.
Oh.
En dan is het alweer leuk dat ik met jou even kan bellen.
Ja.
En jouw enthousiaste verhalen horen. Dus dat maakt het geeft me toch weer een beetje pit.
Ja, ja, toch?
Ja.
Nou, helemaal goed. Hey, waar gaan we het vanavond over hebben?
Een goede vraag. Ik dacht dat we het wilden gaan hebben over, over bouwen en verbouwen.
Mm-hmm. Ja.
Want je hebt natuurlijk veel mensen die in Frankrijk komen en die dan een opknapper kopen. Je hebt mensen die zelf kunnen verbouwen. Overigens ga ik volgende week een interview doen met iemand die hier in Frankrijk 6 huizen heeft gekocht, verbouwd en weer verkocht.
Mm-hmm.
Dus dat is, ik ben erg benieuwd naar zijn ervaring op dat gebied. Er zijn natuurlijk vreselijke verhalen over het Franse ambacht. De Franse ambachtslieden.
Mm-hmm.
Veel mensen kennen het boek van Peter Mayle, A Year in the Provence. Waarin hij dan uitgebreid de spot drijft met de luie Fransen die nooit opkomen dagen en die slecht werk leveren. Maar ja, ik weet niet wat jouw ervaringen zijn op dit gebied.
Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er niet heel veel ervaring mee. Want ik heb zelf nog nooit een huis verbouwd of wat dan ook. Of het project gehad.
Mm-hmm.
Nou heb ik natuurlijk wel in mijn werkervaring, dus met het beheren van campings. Daar werd natuurlijk wel met regelmaat het een en ander verbouwd of gebouwd. Of iets in die trant. Dus ja. Ik heb er wel ervaring mee. Maar niet dat het daadwerkelijk mijn eigen huis was.
Mm.
Kijk, ja, ik vind het een beetje, ik vind het soms wel eens jammer dat de Fransen daarom bekend staan. Het heeft natuurlijk ook wel zijn reden, want nou ja, we weten allemaal dat het hier toch allemaal wat langzamer gaat. Dat is gewoon een feit.
Ja.
Maar ik vind wel dat ze gewoon hard werken. Alleen, wat belangrijk is dat je er zelf gewoon echt ook achteraan gaat, zeg maar.
Mm-hmm.
En misschien hoef je dat in Nederland niet te doen, ik heb geen idee. Daarvoor ben ik al te lang weg, maar... ja, ik merk gewoon toch als je er zelf gewoon achteraan gaat en ook begrip toont voor situaties. Natuurlijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Je hoeft niet altijd begrip te tonen. Maar ja, ik weet niet. Ik heb het nooit zo ervaren. Maar het is wel belangrijk om alles een beetje in goede banen te leiden. Dat denk ik wel.
Hmm.
Maar dan weet ik niet of dat zozeer echt Frans is.
Als je het op de televisie ziet, natuurlijk ook in Nederland wel programma's over rampzalige bouwprojecten.
Ja.
Die totaal in het water vallen omdat de loodgieter geen verstand van heeft. Of omdat de Poolse klusser komt, alles afbreekt en vervolgens met de noorderzon verdwijnt. En de mensen in de rommel achterlatend. Persoonlijk heb ik, we wonen nu in ons derde huis in Frankrijk. Maar ik heb ook een diverse huizen tussendoor gekocht, opgeknapt of laten opknappen eigenlijk. Want ik ben zelf net zo handig als twee mannen die het niet zijn.
Mm-hmm.
Dus ik huur dan mensen in. Ik heb zowel heel goede ervaringen als heel slechte. Aan de ene kant heb je soms de mazzel en dan tref je... Ik heb nu bijvoorbeeld een elektricien. Nou, die kan ik gewoon... die hoef ik één keer uit te leggen wat ik wil. En dan kan ik gewoon weggaan en dan is het klaar. En dan krijg ik een hele beschaafde rekening.
Mm-hmm.
Ik heb ook hele grote bouwprojecten gedaan. Bijvoorbeeld in een huis dat ik echt kocht als een ruïne. Waarin alles moest gebeuren... vanaf het uitgraven van de vloeren Dus echt alle vloeren eruit, tot een 50 centimeter diep uitgraven, nieuwe vloeren erin, beton storten, nieuwe wanden, alle gipsplaten, een geothermische installatie. Echt helemaal opnieuw. Mm-hmm. Maar ja, dat heb ik toen laten doen met behulp van een maître d'œuvre, dus een bouwbegeleider of een projectcoördinator.
Ja.
En dan ben jij ineens geen sukkel meer, een buitenlandse sukkel, maar je bent ineens de klant. De maître d'ouvrage. Mm-hmm. en dat, ja, dan is het wel heel relaxed. Want ja, die man die belegde gewoon elke vrijdag een bouwvergadering.
Ja.
En dat was een ongelooflijk strenge man. Veel van de artisan, van de vaklui, had ik een klein beetje een hekel aan hem. Maar tegelijkertijd respecteerden ze hem ook, want hij had echt verstand van zaken. En ja, die zorgt gewoon dat iedereen deed wat ik wou.
Ja.
En ook als ze deadlines haalden en dergelijke. Ik weet nog goed, we hadden een Bressaanse boerderij. Dat zijn panden met een, zeg maar, hele lange boerderij. Allemaal begane grond met een puntdak erop wel. Mm-hmm. Een zolder. En die zijn heel laag. Ik moest overal bukken. Dus ik had tegen de timmerman gezegd, ik wil al die plafonds op de begane grond 20 à 30 centimeter omhoog. En die man was een heel klein mannetje, was 1,70 meter. En die zei van, ja meneer, dat doen we hier niet, dat hoort hier niet zo. Dit hoort laag, dat is gewoon, dat is normaal. Dat is overal zo bij ons in deze streek, in de Bres was dat.
Nou ben je ook vrij lang, hè Greg, hoor. Dus,
Nee, ik ben 1,85 meter. Dat is voor een Frans wel lang, maar voor een Nederlander valt het wel mee.
Ik dacht dat je langer was.
Nee, ik ben gewoon... Tegenwoordig in Nederland voel ik me klein. Als ik naar Nederland ga, dan zijn al die jongens van 20, 30... die zijn allemaal bijna een kop groter dan ik.
Ja.
Maar goed, meneer Rossignol was dat, die timmerman. Die weigerde gewoon om dat te doen. En op een gegeven moment kwam mijn maître d'œuvre. Die riep meneer Rossignol bij zich. En die zei, monsieur Rossignol, je vous présente le client. En die legde gewoon uit, want deze meneer wil het 20 centimeter omhoog. Dus wat doen wij, meneer Rossignol? Nou ja, toen was hij toch wel, ja nou oké, okay, dan gingen alle plafonds 20 centimeter omhoog.
Ja.
Maar als ik in mijn eentje was geweest, zonder die maître d'œuvre, dan hadden ze gedacht van, bekijk het maar. Ik bedoel, wie is hier nou de baas?
Ja.
En dat is denk ik een beetje het probleem van heel veel van die kleine baasjes, van die kleine artisan. Die hebben zichzelf, die zijn ooit begonnen als halfwas. Die hebben zichzelf opgewerkt en zijn eigen bedrijf begonnen. En die hebben zoiets van, ja, zeg even, ik heb mijn eigen bedrijf, ik doe wat ik wil. En jij bent maar de klant en ik ben de baas. Dat gevoel heb ik soms wel.
Ja.
Dus daar moet je op een of andere manier doorheen breken. Dus ik denk dat je soms heel direct moet zijn en te zeggen van, ik wil het gewoon zo. Hele goede afspraken maken. En dan maar hopen dat het uiteindelijk lukt.
Ja. Nou, ik heb inderdaad ook wel, tenminste als ik hier... Want ik ken wel wat mensen die verbouwd hebben hier bij mij in de buurt, zeg maar. Mm. En ik moet zeggen dat het daar inderdaad wel vaak in combinatie met een maître d'œuvre is eigenlijk. Want anders dan raken al die artisans, die raken allemaal het pad kwijt.
Ja.
En die weten niet... kijk, en soms dan heeft de loodgieter net wat meer tijd nodig dan gepland. Dus kan de elektricien pas wat later komen. Maar dat vergeten ze dan met elkaar te communiceren. En
ja.
Ja, maar ja, goed, nogmaals. Ik weet niet of dat nou typisch Frans is. Of dat nou in Nederland ook zo gaat. Daar zou ik dan eigenlijk wel benieuwd naar zijn. Dus bij deze stel ik een vraag aan jullie, lieve luisteraars.
Hoe doen jullie dat?
Hoe gaat dat in Nederland? Hebben jullie dit probleem ook? Of is dat echt typisch Frans?
precies. Ja. Ja, graag in de reacties.
Ja.
En nou we toch bezig zijn met reacties oproepen. Graag in de reacties ook. Eventuele vragen over hoe dingen gaan in Frankrijk.
Ja.
Dan kunnen we die de volgende keer misschien behandelen.
Ja.
Maar ja, wat we dus kunnen concluderen is dat je inderdaad zelf de dingen goed op een rijtje moet hebben. En wat je ook kunt doen is zeggen, je neemt bijvoorbeeld de aannemer die de grootste klus heeft. Bijvoorbeeld, dat is dan vaak de maçon, hè, dus die de muren en de vloeren doet.
Hmm.
Dat je die een beetje de projectcoördinatie toeschuift. Dat je zegt van, als u nou... Of de man die de wanden en het dak doet, die het placo doet. Want die weet wanneer hij de gipsplaten er tegenaan gaat doen. En voor die tijd moet de elektricien natuurlijk langsgekomen zijn. Dat je die op een of andere manier vraagt om eventueel tegen betaling de projectcoördinatie op zich te nemen. En op die manier kun je er dan voor zorgen dat jij daar niet mee opgescheept wordt. Of je moet er verstand van hebben natuurlijk.
Ja. Nee, ik weet ook inderdaad dat hier in het dorp waar ik woon is ook, er zit één bedrijf en dat is inderdaad een mason. Mm. En die doet inderdaad ook heel veel gewoon echt de projecten helemaal begeleiden, zeg maar, en aansturen. Ja.
Mm.
Ja. Mm. Dus het enige wat ik wel ervaren heb, is, maar dat zijn dan meer voor kleine klusjes, zeg maar. Om daadwerkelijk een dag en tijdstip vast te stellen. Dat is wel heel erg lastig.
Ja.
Niet met allemaal hoor, maar nee. Er zijn er toch echt wel een hoop dat echt heel ingewikkeld is.
Ja, dat heeft denk ik ook weer een beetje met dat idee van wie is hier nou de baas te maken. Zij vinden zichzelf toch wel een beetje de baas. Dus jij moet je maar een beetje voegen naar wanneer het hun zo uitkomt. En het ligt natuurlijk ook erg aan hoe goed iemand is. Als iemand heel goed is, heeft hij heel veel werk. Mm-hmm. En kan hij zich een wat meer hautaine houding veroorloven. Terwijl mensen die eigenlijk om werk verlegen zitten, die zullen misschien veel meer hun best doen om op tijd te komen. Maar ja, die zijn misschien ook niet zo heel erg goed. Wil je die dan wel hebben? Dat is toch lastig?
Ja, nou, en wat we, volgens mij hebben we dat vorige week ook al even benoemd. Dat, dat de artisans gewoon allemaal echt compleet overlopen op dit moment.
Ja.
Ze komen echt om in het werk. Dus ja. Mocht er iemand luisteren die binnenkort een project heeft, dan zou ik er in ieder geval van uitgaan dat het echt wel een tijdje gaat duren. Want ze komen gewoon om in het werk op het moment.
Ze komen niet langs, ja. Nou ja, ik heb zelf net het huis hiernaast gekocht. En dat is ook een beetje een ruïne. Dus dat moet helemaal verbouwd worden om een aantal appartementjes te creëren. Waar ik dan hopelijk ooit mijn pensioen uit kan peuren.
Mm-hmm.
En het is waar dat ik daar nu al een beetje mijn hart voor vasthoud hoe dat gaat. Want ik maakte een afspraak met de mason, met het metsel- en betonbedrijf.
Ja.
En die kon pas over 4 weken überhaupt langskomen.
Ja, nou ja, kun je nagaan.
Ja.
Ja.
Een ander ding dat ik denk dat belangrijk is om te benoemen is toch wel de taal. Hè? Omdat we onze luisteraars vaak Nederlanders zijn die naar Frankrijk willen gaan verhuizen ooit. Is het toch wel belangrijk dat je je verdiept in de Franse taal. En dat je als je geen goed Frans spreekt, dat je dan iemand probeert te regelen uit de buurt liefst, die dat wel doet.
Ja.
En die dus aan de ene kant jou goed verstaat, hè, zodat je kan uitleggen wat je wil, en die dat goed kan vertalen in technisch Frans. Ik weet wel, mijn allereerste huis moest er ook ontzettend veel aan gebeuren. Ik had toen het geluk, nou ja, of het geluk is achteraf, weet ik niet helemaal, maar goed, ik maakte vrienden met een klusser die alles kon en die ook wat mensen kende die ook alles konden. Achteraf bleek die wel wat duur en meer in mijn geld geïnteresseerd dan in mijn vriendschap. Mm-hmm. Maar goed, dat terzijde. Ik dacht dat het een vriend was.
Ja.
En ik heb in dat eerste jaar, op een gegeven moment kende ik woorden in het Frans. Ik sprak al goed Frans toen ik in Frankrijk kwam, omdat ik het ooit gestudeerd heb. Maar op een gegeven moment kende ik woorden in het Frans die ik in het Nederlands niet eens kende. Weet je, want je komt allemaal dingen tegen, zoals la sablière, dat is de balk die mm-hmm. op de muur ligt en waar het dak weer op ligt.
Ja.
Of la fêtière, dat is de nokbalk. En allerlei woorden die je dus leert omdat je moet. Maar als je ze niet kent, heb je toch een probleem. Want hoe leg je uit aan iemand wat je wil dat er gebeurt?
Ja, of hoe begrijp je wat ze jou vertellen of vragen?
Precies.
Ja.
En ik denk dat veel van de problemen die de mensen hebben met Franse makelaars, of Franse makelaars niet, met Franse artisans, met vaklieden, terug te voeren zijn op het feit dat je elkaar gewoon niet verstaat.
Ja.
En datzelfde geldt ook, denk ik, bij kopen en verkopen van huizen. Ik zei net per ongeluk makelaar, maar daar komt het eigenlijk ook op neer. Hoe leg je iemand goed uit wat je wil, wat je zoekt? En het blijkt dat dat best wel vaak fout gaat. Juist omdat de makelaar geen goed Engels spreekt. En helemaal geen Nederlands. En jouw Frans is misschien niet fantastisch. En dat levert dan toch wel wat problemen op.
Ja. Ja, je geeft me nu wel echt een inkopper om reclame te maken voor het bedrijf. Maar ik zal het niet doen. Ik hou me in.
Ga je gang. Nee,
heeft u Marit, dit probleem ook niet, luisteraars?
Doen. Ja, precies. Marit.
MP Bourgogne.
Ja, MP Bourgogne. Marit, die kan dat heel goed voor u regelen. Ja.
Nee, we hadden gezegd dat we niet...
Maar het is ook een beetje reclame voor de Nederlandstalige makelaars. Of ja. Andere tussenpersonen. Die zich zeg maar inzetten om Nederlanders te helpen een goed huis te vinden.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook een aantal Nederlandse bouwbedrijven en maître d'œuvre, ofwel projectbegeleiders en architecten. Die maar al te graag bereid zijn om Nederlanders te helpen bij grote verbouwklussen. Mochten die luisteren, dan kunnen die hun diensten aanbieden in de show notes of in de reacties onder het artikel rond deze podcast op Hollandais en France. Voor deze keer mogen die daar dan reclame maken. Want het is wel opportun voor mensen die naar Frankrijk gaan en die graag een huis willen laten verbouwen.
Ja, klopt.
Misschien wat we ook moeten opmerken is het feit dat als je in Frankrijk gaat wonen en het is je hoofdwoning, dan is alles wat je erin steekt, mag je later aftrekken. Nee, sorry. Als het je hoofdwoning is en je gaat er wonen en je verbouwt van alles en je verkoopt het en je maakt winst, dan is die winst niet belast. Maar koop je een tweede huis, dus is het je vakantiehuis, dan is alles wat je erin stopt in kosten, moet je heel goed bijhouden. Alle bonnetjes bewaren, alle rekeningen bewaren van de vaklui. Je eigen uren kun je helaas niet rekenen. Maar als je je huis ooit wil verkopen, dan heb je al die bonnetjes nodig om van de winst af te trekken. Stel je voor, je koopt een huis voor een ton, je verbouwt het voor 50.000 euro... allemaal kosten. En je verkoopt het voor 150.000 euro. En je hebt geen bonnetjes. Dan moet je over die 50.000 euro winstbelasting gaan betalen. Heb je wel bonnetjes, dan kun je zeggen, ja, die 50.000 euro, dat is geen winst. Want die heb ik er zelf al ingestoken. Dus dat is wel een belangrijke, misschien dat is gewoon een goede tip.
Ja.
voor iedereen die hier een tweede huis koopt. En die denkt misschien nu van, maar dat huis blijft voor altijd van mij. Maar de winstbelasting wordt, ik geloof na een aantal jaar, wel elk jaar wat minder. Dus een soort hoe meer tijd er overheen gaat, hoe lager percentage. Maar je weet het nooit, als je over 10 jaar je huis verkoopt, ben je blij dat je die bonnetjes nog hebt.
Ja, nou, dan ga ik daar even wat aan toevoegen. Want het is inderdaad zo dat als je je huis met winst, of je tweede huis met winst verkoopt, dat je inderdaad belasting moet betalen, of veel meer belasting moet betalen over de winst, omdat het je tweede huis is en niet je hoofdwoning. Mm-hmm. Nou is het inderdaad zo dat als je het binnen de eerste 5 jaar weer verkoopt, dan moet je echt het volle pond betalen, zeg maar. Ja. En vanaf 5 jaar, dus na 5 jaar, zeg maar, gaat er inderdaad een regeling in dat elk jaar wordt het percentage van belasting wat je over de winst moet betalen, wordt iets minder.
Ja.
En wat betreft die bonnetjes, want dat is wel iets wat ik ook gemerkt heb, dat mensen inderdaad echt alles bewaren. En op zich is het natuurlijk altijd een aanrader, want je weet het nooit.
Ja.
Maar in mijn ervaring zijn het alleen de facturen, zeg maar, inderdaad ten eerste die door bedrijven zijn uitgevoerd.
Ja.
Dus niks wat je zelf gedaan hebt. En ten tweede, precies. Het moeten wel echt, hoe moet ik dat nou uitleggen, verbeteringen zijn aan de woning. En kijk, stel er ligt al een tegelvloer in je keuken, die vind je niet mooi, je legt er een andere tegelvloer neer, kun je niet aftrekken. Want er was al een tegelvloer.
Oké.
Okay. Ja?
Maar hoe weet de belasting dan dat dat er al een tegenvloer lag?
Nou ja, bijvoorbeeld, maar dat soort dingen tellen dus niet mee. Als jij bijvoorbeeld ervoor zorgt dat er in plaats van enkele beglazing dubbele beglazing komt,
ja,
dat is iets heel anders. Want dat was er daadwerkelijk ook nog niet.
Mm-hmm.
Elektra-verbeteringen bijvoorbeeld, dat soort dingen tellen allemaal wel mee. Mm-hmm. Maar als jij bijvoorbeeld een nieuwe badkamer geïnstalleerd hebt en er was al een badkamer, telt dat weer niet mee.
Ja, ja.
Dus dat zijn wel echt, want ik heb toevallig laatst nog bij de notaris gezeten. En dan zijn dat toch dingen die vaak onduidelijk zijn. Want die mensen komen dan inderdaad met alle bonnetjes.
Ja.
Maar houd er rekening mee.
En de notaris gaat dan een soort sorteren. Ja.
Die gaat dan inderdaad een trie maken, zeg maar. En niet alles komt daarin mee, zeg maar. Dus dat zijn wel dingen waar je ook rekening mee moet houden.
Oké, dus dat betekent dus ook dat je, zeg maar, de formulering van de werkzaamheden op de bonnetjes. Stel je voor, je hebt een badkamer en je laat die vervangen door een nieuwe badkamer. Dat je dan wel op de bonnetjes moet laten zetten, création, salle de bain.
Ja, maar dan ga je dus de dingen omzeilen, Gregor, en dat mag niet.
Nou, ja, tuurlijk wel. Het is in Frankrijk, toch?
Ja, nee, dat ben ik niet met je eens.
Oh, nou, nee. Ja, oké. Okay. Ja, weet je, ik denk dan altijd maar, zolang er nog staatssecretarissen aan de Franse grens worden gepakt met 30.000 euro cash in zak, op hun zak, en niet vervolgd worden, mag ik ook nog wel zeggen dat ik, mag ik ook nog een beetje schipperen met mijn bonnetjes van de verbouwingen.
Ja, maar goed, kijk, weet je,
moeten wij heiliger zijn dan de paus? Nee, toch zeker?
Nee, maar kijk, stel, jij laat zetten, création d'une salle de bain.
Ja.
Dan zou je een huis gekocht hebben waar überhaupt geen badkamer was dan.
Nou, zeg je gewoon création salle de bain, dat weet je toch niet? Het kan toch een tweede badkamer zijn?
Ja, maar een tweede badkamer is een extra natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, nou ja, misschien moet je dan gewoon eigenlijk die oude badkamer gewoon laten zitten. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Maar goed, zeg maar, het is geen wet van meden en persen. Maar het is wel zo dat je zoveel mogelijk bonnetjes moet bewaren. En dan zoekt de notaris later wel uit welke je wel en welke je niet mag aftrekken van je winstbelasting. Van
maar
je
wees, winst. Dus niet al te teleurgesteld als dus de helft maar meegeteld.
Ja, voilà. Ja, de meeste mensen hebben toch als een huis, op het moment dat ze een huis in Frankrijk kopen, heb je toch niet het idee van, oh ja, dat moet ik straks weer kwijt, weet je. Dat hele idee zit niet achter. Je hond, ga weg. Er zit hier een hond die zeurt.
Jouw hond zeurt elke week.
Ja, dat is gewoon een soort standaard. Als hij ziet dat ik aan het praten ben tegen niemand, want hij ziet natuurlijk niemand, dan denkt ze dat ik tegen haar aan het praten ben.
Ah.
Weet je, want ik... Ja, ik zit nu in mijn eentje dus voor de computer maar wat te babbelen. Dus, nou ja.
Heb je mijn hondje wel eens gehoord tijdens de podcast?
Nee.
Nee, hè?
Een heel stil hondje.
Ja, ik heb een heel stil hondje.
Maar je hoort mijn hond ook niet. Je hoort mij klagen tegen de hond.
Nou, sorry, maar ik had je hond ook al gehoord.
Ja, ze was met haar kong aan het spelen. Lawaai aan het maken, inderdaad.
Ja, maar goed. Dat hoort erbij, hè?
Ja.
Huiselijke geluiden noemen we
het. Huiselijke geluiden, ja. Couleur locale, zullen we maar zeggen.
Ja, precies.
Hey, wat kunnen we nog meer zeggen over verbouwing in Frankrijk?
Misschien wat ik ook nog zat te denken... dat je ook rekening moet houden dat bouwvergunningen hier aanvragen... dat ook echt wel heel lang duurt.
Mm.
Wederom weet ik ook weer niet hoe dat in Nederland is... Maar
dat maakt ook niet uit.
Daar moet je echt wel een paar maanden voor rekenen... voordat dat een keertje over de brug komt, zeg maar.
En je hebt niet voor alle verbouwingen een bouwvergunning nodig. Het ligt er een beetje aan. Als je meer dan 25 vierkante meter woonoppervlak toevoegt... dan moet je dat officieel aanvragen. Dus dat is een dingetje... voor alle renovatiewerkzaamheden hoeft het niet.
Nee.
En bij oudere huizen, renovatie van oudere huizen... betaal je ook het verlaagde btw-tarief. is ook wel interessant om te weten, dat je dus niet 20% betaalt, maar ik geloof 5 of 6% btw-tarief over alle producten die je moet inkopen. Mits je die producten weer inkoopt via een officieel bouwbedrijf. Dat is weer een van die manieren waarop de Franse overheid de bouwbedrijven als het ware helpt. Door de klanten te zeggen van, nou, als je via een officieel bouwbedrijf werkt, dan mag je geen 20%, maar 5% betalen bij renovatie van oude panden.
Ja, en dan nog eentje die ik me ook ineens te binnen schiet, want je hebt hier ook best wel veel subsidies in Frankrijk. Mm. En dan inderdaad met name als het om een ouder huis gaat, zeg maar. En dat zijn subsidies die echt wel heel erg interessant zijn. Dus dat is ook wel echt iets om naar te kijken. Volgens mij is dat voor verwarming. Ik weet niet, ook niet of het voor het dak geldt. Maar er zijn in ieder geval behoorlijk wat subsidies die je kan krijgen.
Ja, er zijn natuurlijk energiegerelateerde subsidies, hè, die bedoeld zijn om de kwaliteit van de woningen, met name op ecologisch gebied, te verbeteren. Ik weet alleen niet of dat ook geldt voor tweede woningen. Het is in ieder geval wel zo dat je, als je hier woont en hier belasting betaalt, dat je dan allerlei subsidies kunt krijgen of belastingaftrek voor bijvoorbeeld het isoleren van een dak of een zolder. Ik heb het zelf al een aantal keren gedaan. Ik kon voor dit huis waar ik nu woon een 0% lening krijgen bij de postbank. Dus ik moet wel gewoon die lening afbetalen, maar ik betaal er geen rente over. Mm-hmm. Omdat het een lening was voor de isolatie van mijn dak. En heel veel andere subsidies zijn inkomenafhankelijk. Dus hoe meer je... mag niet meer verdienen dan een bepaald bedrag. En als je daaronder blijft, dan kun je bijvoorbeeld 20-30% subsidie krijgen op isolatie van buitenwanden en dergelijke. Ja. Maar het is zeker de moeite waard om dat uit te zoeken. En om tegen je bouwbedrijf te vragen van, zijn jullie officieel toegelaten? Want die subsidies zijn dan ook nog wel eens afhankelijk of die bouwbedrijven officieel de hoe noem je dat, het certificaat isolatiebedrijf of iets dergelijks hebben. En zij kunnen dan ook helpen met het aanvragen van de subsidies.
Ja.
En dat kan flink aantikken. Ik was hier in ons eigen huis nu bezig met de zolder, waar we dan een aantal buitenwanden willen isoleren en een nieuw kamertje creëren. En nou bleek dat ik net €700 te veel op jaarbasis verdiende voor die subsidie. Maar als ik dat niet had verdiend, had ik €11.000 subsidie kunnen krijgen.
Ja.
Dus de totale klus was €14.000.
Ja.
En ik kon uiteindelijk hoefde ik maar €4.000. Nee, ja, het was €15.000. Ik hoefde maar €4.000 te betalen. Helaas verdiende ik net €700 te veel. Dus op jaarbasis. Dus dat ging niet door.
Nee, maar dat zijn echt inderdaad zijn hele interessante subsidie. Alleen wat je al zei, dat is echt. Dat zijn voor de mensen die die zich echt hier willen vestigen. Dus niet voor de tweede huis inderdaad.
Ja, je moet hier belastingplichtig zijn.
Ja, klopt. Ja.
En voor even tussendoor, voor mensen die eventueel hier willen komen wonen en hier permanent wonen. De regel is, als je meer dan 6 maanden in een land woont, dan ben je ter plekke belastingplichtig voor je totale wereldinkomen. Al kun je er wel voor kiezen om bijvoorbeeld, als je gepensioneerd bent, om je pensioen in Nederland te laten belasten.
Oké. Okay.
Dus dan moet je even uitzoeken wat het goedkoopst is. Of het goedkoper is om het in Nederland te laten belasten of in Frankrijk.
Okay.
Dat is trouwens wel een heel interessant onderwerp om eens meer uitgebreid te bespreken. Al heb ik daar zelf niet heel veel verstand van. Maar misschien kunnen we nog een keer iemand uitnodigen. We kunnen misschien nog eens een keer iemand uitnodigen die daar meer verstand van heeft.
Ja.
En die daar meer over kan vertellen. Er zijn bijvoorbeeld hele interessante dingen over. Kijk, ik ben toen ik 42 was, ben ik naar Frankrijk verhuisd. Dat is nu 21 jaar geleden. En ik had dus bij elkaar 26 jaar in Nederland pensioenrecht opgebouwd.
Mm-hmm.
Dus heb ik recht op 52% van de AOW. Nou had ik in de tijd, toen ik hier naartoe ging, had ik ervoor kunnen kiezen om die AOW gewoon te blijven betalen. Een minimaal bedrag per jaar, waardoor je blijft werken aan het opbouwen van een volledige AOW, van een volledig staatspensioen. Ik wist dat niet, ik heb dat niet gedaan. Maar dat betekent dus nu wel dat als ik 67 ben, dat ik maar 52% van een pensioentje krijg. Nou ja, wat zal het zijn tegen die tijd? Misschien 500 euro.
Ja.
Vervolgens heb ik in Frankrijk ben ik nu 20 jaar bezig met het opbouwen van een pensioen. Maar dat is ook maar een half pensioen of eigenlijk nog minder. Dus vandaar dat ik nu het huis hiernaast aan het verbouwen ben. Dat daar misschien straks nog wat inkomsten, wat huurinkomsten uitkomen. Maar ik zie aankomen dat ik straks gewoon mijn huis moet verkopen om te kunnen overleven als ik stop met werken. Zie je mij straks podcasts maken in een campervan.
In een caravan. Ja, dan kom ik wel even een foto van je maken.
Ja, ja, gezellig. Ja, kom gezellig.
En dan gaan we samen de podcast in jouw caravan doen.
Ja, waarom niet? Ja. Dan maak ik gewoon een podcast over leven in een campervan in Frankrijk.
Ja, precies.
Ja, nou ja, moeten er eerst een paar katten doodgaan voordat het zover kan. Ja. Maar goed, volgens mij wordt het niveau, daalt het niveau een beetje naar
iets. Ja, maar ik zie dat we ook alweer aan een half uur zitten. Dus precies.
Ja, de stemming stijgt, het niveau daalt.
Precies. Ja.
Hey, ik laat het hierbij laten. Ik hoop dat iedereen er wat van opgestoken heeft.
Ja.
En mochten mensen vragen hebben, stel ze alsjeblieft op Hollandais en France onder deze podcast. En dan kunnen we ze misschien een volgende keer behandelen. En mocht je andere op- of aanmerkingen hebben, dan zijn die natuurlijk ook altijd welkom.
Ja, absoluut.
Tot de volgende keer dan maar.
Ja, tot volgende week. We gaan dan wel even nadenken waar we het over gaan hebben.
Oh ja, volgende keer. Ja, ja, ja. Ja, dat,
en dan zet je het in de show notes. Hè?
Dan zet ik het dit keer wel in de show notes, zoals beloofd. Ja, is
precies.
Goed.
Oké.
Okay. Oké, spreek je later.
Tot later. Doei.
Hoi.